Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars van Radio Maria, voor deze uitzending van De Rots in de Branding zullen we het hebben over een zeer belangrijk en brandend actueel thema, de eerbied voor het beginnende leven, de abortusproblematiek. En bijna gans de wereld stond op zijn kop toen in juni 2022 het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten de uitspraak Roe versus Wade vernietigde, waarmee het recht op abortus in 1973 een feit werd. Door deze recente uitspraak mag elke staat nu afzonderlijk bepalen of abortus wordt toegestaan. En zo verschenen vele protesten als abortus niet langer een recht in Amerika, een aanslag op de gezondheidszorg van vrouwen, het recht om keuzes over het eigen lichaam te maken wordt vrouwen afgepakt. En veel politici en celebrities, zowel mannen als vrouwen, spraken hun verontwaardiging uit. Voormalig First Lady Michelle Obama uitte het volgende: mijn hart breekt voor de mensen die het fundamentele recht om keuzes te maken over hun eigen lichaam zojuist hebben verloren. Onze moeders en oma's moesten dit doorleven en nu zijn we hier weer. Morgen zullen we opstaan om weer te vechten voor een Amerika dat we allemaal verdienen. Beste vrienden, vooraleer we een heel interessant column gaan doornemen die alles eens op een rijtje zet, stel ik voor eerst de geschiedenis even op te halen in verband met deze uitspraak Roe versus Wade uit 1973. Op 18 februari 2017 overleed op 69-jarige leeftijd Norma McCarvey in een verzorgingstehuis in Texas. Haar jeugd was een nachtmerrie. Ze was een ongewenst kind uit een gebroken gezin. Reeds op 10 jaar verliet ze de school en werd ze meermaals verkracht door een familielid. Uiteindelijk liep ze van huis weg, was dakloos en begon te stelen en kwam terecht in een tuchthuis. Op haar 16e trouwde ze met een man die haar mishandelde. Norma McCarvey werd 3 keer zwanger van 3 verschillende mannen. Haar eerste kind werd opgevoed door haar moeder. De 2 volgende kinderen werden afgestaan voor adoptie. Ze kampte met depressies en zelfmoordgedachten. Als tiener outte ze zich als lesbienne en woonde lange tijd samen met een vriendin. Tijdens haar 3e ongewenste zwangerschap in 1969 bond ze mee de strijd aan voor de legalisering van abortus. Ze vocht haar zaak aan voor een lokale rechtbank in Texas, maar haar eis werd verworpen. Ze beviel dan van haar 3e kind dat ze dus afstond voor adoptie. Norma McCarvey ging in beroep en de zaak kwam voor het Hooggerechtshof en kreeg dan in de geschiedenis de benaming Roe versus Wade. Roe was hier een bijnaam voor Norma McCarvey om haar te beschermen. Haar verhaal, die ze afstond, werd gebruikt door advocate Sarah Weddington. Deze advocate vond het verbod op abortus ongrondwettelijk, omdat het een aanslag betekende op de privacyrechten van de vrouw. Henry Wade was toen de tegenpartij, de Texaanse procureur-generaal. En het Hof oordeelde dat de meeste wetten die de praktijk van abortus verboden of beperkten, ongrondwettelijk waren. Het was een aantasting van de privacy van de vrouw. En zo kwam dan de deur open voor abortus en geldig voor alle staten. En terwijl overal in het land vrouwen- en burgerrechtenbewegingen de beslissing toejuichten, las Norma McGauffey het nieuws in de krant. Ze verkoos de eerste tijd om in de schaduw te blijven. Enkele jaren later bekende ze dan wel haar identiteit, met gevolg dat ze van vele kanten werd bespuwd en zelfs overladen met doodsbedreigingen. Zo werd op een nacht een raam van haar woning aan Diggelen geschoten. Ze woonde betogingen en protestmarsen ten voordele van abortus bij, werkte in vrouwentehuizen, zelfs in een abortuscentrum, hield lezingen en schreef ook 2 autobiografieën. Maar dan gebeurde er in haar leven een ommekeer. Norma McGauffey bekeerde zich tot het christendom en noemde haar betrokkenheid bij de legalisering van abortus als de grootste fout uit mijn leven. Ik zal de rest van mijn leven proberen de wet ongedaan te maken die mijn naam draagt. En dit verklaarde ze in 1998 in een Amerikaanse senaatscommissie. Ze was tot inkeer gekomen na een documentaire over abortus en een poster over de ontwikkeling van een foetus. Ze werd gedoopt op 8 augustus 1995 in een evangelische kerk, maar later op 17 augustus 1998 opgenomen in de katholieke kerk via pater Frank Pavone, internationaal directeur van Priesters voor het Leven. En zo werd ze boegbeeld van de pro-life-beweging. En later verklaarde ze ook dat ze een pion was geweest van de jonge, ambitieuze advocate Weddington. We gaan luisteren naar een lied, maar ervoor hoort u Norma McGauffey heel kort verklaren hoe haar betrokkenheid voor abortus de grootste fout betekende in haar leven en hoe ze in haar pro-life periode ging praten met de vrouwen aan een abortuskliniek. En allemaal hadden ze spijt daarna. En we gaan dan luisteren naar de groep Casting Crowns met Oh My Soul. Op een dag zal God een weg banen voor je. Laat hem toe het je te tonen.
I realized that my case, which legalized abortion on demand, was the biggest mistake of my life. I started talking to the women before they would go in for their abortions, after they would come out. And it was the same thing over and over. They all regretted it.
Show you how. honest, I won't try to promise that someday it all works out. 'Cause this is the valley, and even now he is breathing on your dry bones. And there will be dancing, there will be beauty where beauty was ash and stone. This much I know. Oh my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, he will make a way. Let him show you how you can lay this down. I'm not strong enough, I can't take anymore.
You can lay it down, you can lay it down.
And my shipwrecked faith will never get made ashore.
You can lay it down, you can lay it down.
Can he find me here? Can he keep me from going under? Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know.
Beste luisteraars, met deze informatie in het achterhoofd, stel ik voor met jullie een column of artikel door te nemen naar aanleiding van de uitspraak van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten, welke de uitspraak Roe versus Wade, waarmee het recht op abortus in 1973 een feit werd, vernietigde. En het artikel komt uit de website www.injasdemarel.be, de Marel met AE geschreven. En u klikt er op columns. En zo kan u het nog eens op uw gemak nalezen. Injas de Marel werd geboren in Ukkel in 1961, hij is gehuwd, hij heeft 4 kinderen, waarvan 2 pleegkinderen en 6 kleinkinderen. Hij behaalde eerste licentie wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit van Leuven en later een licentie protestantse godgeleerdheid aan de protestantse faculteit in Brussel. En hij werkte als gevangenisalmoezenier, was betrokken in een verzoeningsproces Europa-Afrika, was ondervoorzitter van de Evangelische Alliantie Vlaanderen en is tot vandaag leraar godsdienst, voorzitter van een sociaal project Stapsteen in Laken, coördinator van een gebedsnetwerk zoals Pray for Belgium enzovoort. En de mede-auteur van het artikel is Dr. Chris Velleman, ook lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, werkgroep Gezondheidsethiek. En ik stel voor te starten met het artikel. En we gaan op tijd onderbreken voor een vleugje muziek. En de titel luidt als volgt. Na het Amerikaanse Hooggerechtshof en abortus mag een andere stem ook nog gehoord worden, alstublieft. En de auteurs stellen de volgende vraag. Zijn de rechten van vrouwen in gevaar, ook in Europa? En zijn we hiermee terug in de middeleeuwen? De hele discussie is helaas enorm gepolariseerd. Wat betekent dat men niet eens meer luistert naar de argumenten van de ander? Om zich een beetje een evenwichtige mening te vormen, moet men toch op zijn minst de zaak van beide kanten bekijken. Openheid van geest heet dit, of durf twijfelen aan je eigen standpunt met name. En de pro-lifers, afschilferen als intolerant, liefdeloos, conservatief, vrouwenhaters, maakt het debat kapot. Dit is het moreel verdacht maken van de tegenpartij, om niet meer over de inhoudelijke argumenten te hoeven nadenken. En de auteurs stellen zich de vraag of die 6 recente rechters van het Hooggerechtshof allemaal onmensen zijn, of hebben zij misschien gewoon een andere, even oprechte overtuiging over wat rechtvaardig, menswaardig en moreel juist is. En de auteurs van het artikel hebben het dan over de soms toch vuile, heftige reacties in de media. Nu, ze ontkennen niet dat sommige pro-lifers ook soms heftig kunnen reageren. Maar pro-choicers moeten tegenwoordig absoluut niet voor hen onderdoen. Pro-choicers zijn diegenen die pleiten voor een vrije keuze wat ze met hun lichaam doen, dus de pro-abortus-aanhangers. En zo geven de auteurs enkele voorbeelden. Het feit dat de ontwerptekst van het Hooggerechtshof bewust gelekt wordt naar de pers, was een du jamais vu feit. Dat was al zwaar onder de gordel. Een ander voorbeeld. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemde de door Trump benoemde rechters leugenaars. Andere voorbeelden. Op 8 juni kon de politie een man tegenhouden die op weg was om conservatief opperrechter Brett Kavanaugh te vermoorden. In Asheville, North Carolina, werden de ruiten van een pro-life centrum ingegooid en met rode verf de tekst geschreven: If abortions aren't safe, neither are you. Als abortus plegen niet veilig meer is, zijn jullie dat ook niet. Ook in Buffalo, New York, werd een gelijkaardig centrum uitgebrand met een Molotov-cocktail. En zo zijn er al een 50-tal incidenten. Zo bestaat er zelfs een actiegroep Jane's Revenge die opriep tot een zomer van geweld. Deze actiegroep is een militante, extremistische abortusrechtengroep die brandbommen, vandalisme en brandstichting in de Verenigde Staten aanmoedigt en opeist. Maar de auteurs, Injas de Marel en Dr. Chris Velleman, stellen dan voor om eens rustig de feiten te bekijken. Want er waren rond de uitspraak Roe versus Wade uit 1973 minstens 4 serieuze problemen. Ten eerste, dat het een zeer zwakke redenering was, maar met schadelijke effecten, zoals de huidige conservatieve opperrechter Samuel Alito in het conceptvonnis vermeldde. Zelfs de progressieve rechter Ruth Ginsburg, in 2020 overleden, zei al openlijk dat het arrest een wankele juridische basis had. Het ging eigenlijk uit van de privacy van een vrouw en eigenlijk niet echt over de keuze van de vrouw. Het gaat om de vrijheid van de arts om te behandelen. Het is eigenlijk niet gericht op vrouwen, maar op artsen. Aldus deze progressieve rechter Ginsburg in 2013. Tweede probleem. De vrouw Jane Roe, die deze rechtszaak aanspande, dus in het echt weten we, heette ze Norma McGarvey, kreeg later spijt van heel dit proces. En ze zei dat ze door pro-abortus-advocaten gebruikt was voor hun campagne. En Norma McGarvey zelf spande in 2004 een nieuwe rechtszaak aan om het ongedaan te maken, maar toen zonder succes. Derde probleem. Dit hooggeëerde gerechtshof is ook niet zo onfeilbaar als men haar soms voorstelt. En ze gaan terug in de geschiedenis. In 1856 en 1883 stelde het nog zwart op wit dat burgerrechten niet telden voor zwarten en dat interraciale huwelijken verboden waren. Dus arresten duidelijk tijdgebonden en cultureel bepaald. En de auteurs stellen zich dan de vraag: hoe geïnspireerd was Roe versus Wade dan wel? Dit arrest ademt de sfeer van de wilde jaren 60 en de mentaliteit van mei 68, waar alle banden werden afgeworpen, waar alles moet kunnen zonder beperkingen. Iets waar vandaag eigenlijk veel Amerikanen de buik van vol hebben, omdat ze al decennia de zure vruchten hiervan plukken. Er zijn in de VS waarschijnlijk meer conservatieve mensen, omdat ze de ontsporingen van de progressieve vrijheid-blijheid dagelijks zien, zelfs er midden in leven en hun kinderen eraan ten onder zien gaan. En dan het vierde probleem. Het is en blijft vreemd dat zulk belangrijk arrest, Roe versus Wade, door 9 politiek benoemde mensen in het Hooggerechtshof toen werd vastgelegd. En de auteurs noemen het ondemocratisch, omdat het in die tijd niet werd voorgelegd en gestemd door het congres als een echte wet. En dat is expliciet de bedoeling van de indieners van het recente voorstel. Juist meer democratie in plaats van minder. Elke staat kan nu zelf beslissen. En ze stellen zich de vraag: geloven wij eigenlijk wel echt in democratie? En zolang het Hof aan de kant van de democraten stond, maakte niemand hier een probleem van. En waarom nu wel? En we gaan verpozen met een lied om alles wat te laten verteren.
Welkom in het land van vrijheid, het land waar alle grenzen zijn verdwenen. Waar je doen kan wat je wilt, waar alle dingen vrij te koop zijn, waar mensen meer dan ooit verslaafd zijn. Lang leve de vrijheid. Oh, welkom in het land van vrijheid, waar niemand wenst gecorrigeerd te worden. Want iedereen is vrij. Dus weg met wet en regelgeving, geen gezag meer in de samenleving. Lang leve de vrijheid. En ondertussen wordt het ikgerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het kwaad dat in de mens zit alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt. Voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. Oh, welkom in het land van vrijheid, waar ontrouw in het huwelijk heel gewoon is. Het zelfs aangemoedigd wordt, met later vaak verdriet voor beiden en kinderen die eronder lijden. Lang leve de vrijheid. Oh, welkom in het land van vrijheid, waar alle goden welkom zijn op één na. De God die leven geeft, juist Hij die ons geluk kan geven, wordt langzaam uit het land verdreven. Lang leve de vrijheid. En ondertussen wordt het ikgerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het kwaad tot in de mens zit alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt. Voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. Maar er is een vrijheid die veel mooier is en ook veel dieper gaat. De bevrijding van het ik-gerichte leven. Er is er één die door zijn dood dit leven mogelijk heeft gemaakt. Alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven. Ja, alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven.
Welkom bij Radio Maria.
En dat was Christian Verwoerd met Lang leven de vrijheid. En in plaats van het woordje Nederland kunnen we er elk ander land in steken. En we gaan verder. Het artikel doornemen, geschreven door Ignace de Marel en dokter Chris Velleman, naar aanleiding van het opheffen van de rechtbankuitspraak Roe versus Wade, waarmee het recht op abortus in 1973 een feit werd. En ik herneem even samengevat de vier problemen in verband met deze uitspraak. Dit is toch wel belangrijk. Ten eerste, was het een wankele juridische basis. Uiteindelijk ging het niet over de keuze door de vrouw, maar over een inbreuk op de privacy van de vrouw en de vrijheid van de arts om de ingreep te laten uitvoeren. Twee, de vrouw Jane Roe, die deze rechtszaak aanspande in 1973. In het echt heette ze dus Norma McGarvey, kreeg later spijt en zei dat ze door pro-abortusadvocaten werd misbruikt voor hun campagne. 3. Dit Hooggerechtshof had in het verleden reeds uitspraken gedaan, volgens de toen heersende tijdsmentaliteit, zoals in de 19e eeuw het verbod van burgerrechten voor zwarten. En deze Roe versus Wade-uitspraak gebeurde volop in de wilde jaren 60, waar alles losgeslagen werd. En meer Amerikanen zijn dit beu. En dan ten vierde, zo'n uitspraak was uiteindelijk niet democratisch. Het had moeten gebeuren via een stemming in het congres en niet via een rechtbank. En ik citeer verder het artikel. En de auteurs benaderen een heel belangrijke vraag, een fundamentele vraag. Een vraag die niet meer gesteld wordt in het abortusdebat. Is een foetus een menselijk wezen? Het pro-abortuskamp doet alsof iedereen het eens is dat dit niet het geval is en maakt zelfs verdacht wie dit in twijfel durft te trekken. Neem alleen maar de kreet, mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid. De eerste kreet, mijn lichaam, klopt al niet. Het gaat bij zwangere vrouwen om een ander lichaam in haar. Een andere, unieke persoon met een eigen DNA, waarvan 50% van de vader, een eigen hartslag, een eigen bloedgroep. En ook op het hoogste niveau in de kringen van de Verenigde Naties, van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere internationale mensenrechtenorganisaties wordt vaak abortus gepromoot onder de algemene noemer van reproductieve rechten of reproductieve gezondheid. Maar reproductie gaat toch over voortplanting en niet het afbreken ervan? En de auteurs stellen zich de vraag waarom zulk een verdoezelend taalgebruik? En ze verduidelijken dat ze absoluut wel voor vrouwenrechten zijn, maar waarom steekt in dit pakket stiekem abortus? Is het niet bizar dat een mensenrechtenorganisatie het doden van een foetus tot een recht voor elke vrouw wil maken en een beperking ervan een discriminatie van vrouwen noemt? Hoe kunnen ze abortus tot healthcare, tot gezondheidszorg uitroepen? Sinds wanneer is zwanger zijn een ziekte? Waar zit de gezondheidszorg voor de foetus dan? En de auteurs vervolgen. Ook op het hoogste niveau van de Europese Unie schiet men nu in actie. De Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen heeft een beweging opgericht voor het behoud van de Europese cultuur, Promoting Our European Way of Life. Maar wie heeft ooit beslist dat respect voor menselijk leven, ook het ongeborene, daar plots buiten valt? Zij verklaarde tegenover Hongarije dat de Europese Unie eerst en vooral een unie van waarden is. Maar in de abortusdiscussie worden precies alle waarden uitgehold en ondergraven. En dan hebben de auteurs het over de kritiek van de pro-choice lobby dat religieuze mensen hun religieuze wetten niet moeten gaan opleggen aan anderen. Maar, zeggen de auteurs, het gaat hier niet om een religieuze regel, maar om een algemeen respect voor elk menselijk leven. Ons aller mensbeeld staat hier op het spel, met de fundamentele vraag: wat maakt een mens tot mens? Is elk menselijk leven het leven waard, ook het ongeborene, en dit vanaf de bevruchting? En gelovige mensen leggen hun wil niet op, maar ze gebruiken gewoon hun democratische rechten, net zoals anderen, om hun mening te uiten en te proberen de wetten in hun ogen rechtvaardiger, moreler en menswaardiger te maken. En de auteurs verwijzen ook hoe willekeurig bepaald wordt of een foetus al dan niet een mens is. Is het vanaf 6 weken, 12, 24? De wetenschap kan ons hier geen uitsluitsel over geven. Het is een ideologische morele keuze. De Amerikaanse wet was trouwens daarover de meest liberale van de wereld, tot na 20 of 24 weken, bij ons 12 weken, in Nederland ook tot 24 weken. Maar anderzijds, in Nederland kan bijvoorbeeld vanaf 2019 een levensloos geboren kind met terugwerkende kracht opgenomen worden in de basisregistratiepersonen van de gemeenten. Dit betekent dan wel een duidelijke erkenning dat het dus wel een uniek mensje is. Vindt u het niet een vreemde contradictie? De pro-choice groep stelt dus de facto dat het recht op leven van de foetus afhangt van de kinderwens van de mama. Wij zouden eigenlijk aan elke jurist willen vragen wat hij denkt van de juridische basis hiervan. En de twee auteurs halen de film uit 2019 naar boven, Unplanned. Deze vertelt het waar gebeurde verhaal van Abby Johnson, die vele jaren directeur was van een abortuskliniek in Texas en dus werkte voor de organisatie Planned Parenthood. Toen ze op een dag in een noodgeval moest assisteren in de operatiekamer, zag ze voor het eerst de echobeelden van de foetus spartelend om te overleven en was ze gechoqueerd. Men had haar altijd verteld dat een foetus geen pijn voelde. Ze stopte haar werk en werd overtuigd pro-life activist. Ze had zelfs van hoge rand de expliciete instructies gekregen om abortus actief te promoten, zelfs de cijfers te verdubbelen, omdat dit voor hun centra meer geld opbracht. En zo komen we bij de belangrijke vraag of een foetus nu wel of niet pijn kan voelen. En dit werd in 2019 grondig en zo objectief mogelijk onderzocht door twee wetenschappers, waarvan één eerder richting pro-life en de andere eerder pro-choice. En ik zocht het even op. Het gaat hier om hoofddocent Dr. Stuart Burbidger van de afdeling psychologie aan de Universiteit van Singapore, en dokter-gynaecoloog John Bokman van de Conner Troop Medical Clinic in New York. Zij publiceerden hun resultaten in het novembernummer van 2019 van het Journal of Medical Ethics. Hun besluit is dat er goed bewijs bestaat dat een ongeboren kind al vanaf 12 weken pijn voelt. Maar ook belangrijk is, vermelden ze dat vrouwen die een zwangerschap overwegen bewust moeten worden gemaakt van de pijn die het ongeboren kind kan ervaren tijdens de abortusprocedure. We nemen terug het artikel op, geschreven door Ignaz de Marel en dokter Chris Velleman, naar aanleiding van het opheffen in de VS van de rechtbankuitspraak Roe versus Wade, waarmee het recht op abortus in 1973 een feit werd. En ze schrijven: het klopt dat ongewenst zwangere vrouwen in een moeilijke situatie zitten en dat dit levenslange consequenties voor hen heeft en dat ze hulp nodig hebben. En daar knelt het schoentje inderdaad. Het is een terechte bezorgdheid. Het is niet eerlijk dat zij er alleen voor opdragen. Opdraaien, zeker wanneer de vader in kwestie het laat afweten. Het zou wreed zijn om hen daar in de steek te laten. Maar wat is echte, diepgaande, duurzame hulpverlening? De nood ligt duidelijk niet in het kind, maar in de situatie. En zo stellen de auteurs de volgende vraag: waarom kunnen we met z'n allen dat niet aanpakken? De sociale, relationele, emotionele, financiële situatie rond de mama. Een netwerk van familie, vrienden of hulporganisaties kan hier alle verschil maken. Precies daarom mag en moet de vraag gesteld worden: in welke mate is de keuze voor abortus een vrije keuze, of eerder een keuze onder druk van een noodsituatie, emotioneel, financieel, uit angst of onder druk van het vriendje of van de ouders? De vraag om abortus is nooit een positieve keuze in de zin van iets wat ik heel graag wil. Als de situatie rondom de moeder gezond zou zijn, zou elke moeder voor haar kind vechten. En dus deze logische vraag: waar
ligt de echte care, de echte zorg voor de mama. En de auteurs verwijzen terug naar een film, naar een mooie ontroerende Oscar-winnende film Juno uit 2007. Een 16-jarige, ongepland zwanger, levenslustig schoolmeisje, gespeeld door actrice Ellen Page, wandelt weg uit de abortuskliniek en besluit haar kind te laten komen en voor adoptie af te staan. En de auteurs te volgen. En ik vat het wat samen. In België is abortus sinds 1990 volgens de wet toegestaan in noodsituaties. Maar uiteindelijk betekenen deze noodsituaties, zoals lichamelijke of medische problemen, verkrachting, incest, slechts rond de 3,5% van alle tienduizenden abortussen. En dus is de vraag, beantwoordt deze wet dus echt aan waar ze voor bedoeld was? En dan klagen de auteurs het feit aan dat in de abortuscentra uiteindelijk abortus het enige is wat men aanbiedt als quick fix, een instant oplossing, weg is weg. Wat men hierbij ook meestal niet noemt, is de psychische nood waar een vrouw doorheen gaat en waarover een groot taboe bestaat. Vrouwen die er wel over durven praten, spreken over een rouwproces, emoties, onder de mat vegen, in complete paniek zijn, flippen, een trauma. En meestal kunnen ze hiermee bij niemand terecht. Wie denkt er aan hun mentale welzijn?
Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain.
J'abandonne, c'est pour faire mieux demain.
que Dieu me pardonne, Kenji Girac, die ook uitkomt voor zijn geloof. En de tekst is een beetje de volgende: dat God mij vergeven, ik heb gehandeld instinctief, maar ik ben maar een mens, misschien niks waard, maar dat God mij vergeeft, dat ik dan ook beter mag doen morgen. En we lezen verder. Sommigen vrezen dat ook in Europa en België een tegenbeweging komt van de anti-abortusbeweging. Er is gewoon een groeiende groep van mensen die vinden dat de vrijheid al veel te ver gegaan is en dat zij sterker hun stem gaan verheffen. Maar dit is toch ook maar het gewone spel van de democratie, nietwaar? Waarom altijd die verdachtmaking? Is respectvol omgaan met andere meningen dan echt te moeilijk? En zo schrijven de auteurs hoe de pro-abortuslobby berekende dat in 10 jaar 50 miljoen dollar steun uit de VS kwam voor de pro-life lobby. Maar waarom hebben zij de andere kant niet onderzocht? Wedden dat minstens 10 maal zoveel is met gulle miljardairs zoals Bill en Melinda Gates. Ook de tegenreactie bij ons is ook snel en fel. Socialisten en liberalen willen het recht op abortus in de grondwet verankeren. Dit is pas paniekvoetbal. Als abortus tot een fundamentele vrijheid en recht omgedoopt wordt, dan is echt alle ongeboren leven vogelvrij verklaard en gedevalueerd tot een lastig klompje cellen. Hoe kan men in een verlichte wereld zo lichtzinnig met menselijk leven omgaan? En de auteurs vervolgen: over een eventuele wet die abortus als een fundamenteel recht zou bevestigen. En dan wordt ook een andere groep mensen geraakt die dicht bij abortus betrokken zijn, maar zelden vernoemd worden: dokters en verpleegkundigen, zij die het zullen moeten uitvoeren. Medisch personeel is opgeleid om levens te redden, te genezen, en dat is bij de meesten de reden van hun beroepskeuze. Daarvoor hebben zij ook de eeuwenoude eed van Hippocrates gezworen. Welke druk legt dan zo een wetgeving op hun geweten? En de auteurs besluiten. Wat vooral problematisch is aan abortus zijn de cijfers. Wereldwijd een 73 miljoen per jaar. Is dat niet hallucinant? Elk jaar 7 maal de Belgische bevolking. Daar kan toch niemand blij mee zijn. Zelfs wanneer je abortus een noodzakelijk acceptabel kwaad vindt, wil je het aantal hiervan toch tot een absoluut minimum beperken. En daarom, we zouden aan elke pro-choicer de vraag willen voorleggen waarom we niet met beide kampen de handen in elkaar kunnen slaan om dit cijfer drastisch naar beneden te halen. Al zou het alleen maar zijn om demografische redenen, zoals de dramatische lage geboortecijfers in ons land, die onze toekomst hypothekeren. Maar, zeggen de auteurs, onderliggend aan het moderne denken over abortus zit een humanistisch mens- en maatschappijbeeld, waar het ik centraal staat, mijn rechten, mijn geluk, mijn autonomie, mijn zelfontplooiing. En alles wat dat in de weg staat, moet wijken. Het pro-life mensbeeld is: elke foetus is een potentiële Einstein of een Da Vinci, Beethoven of Rembrandt, Moeder Teresa of gewoon ieders unieke, onvervangbare zelf. Volgens de joods-christelijke visie is elke mens geschapen naar het beeld van God, uniek, origineel en creatief. Daarom alleen al heeft elke mens een onschatbare hoge waarde, los van prestaties,
talenten of fysieke kwaliteiten. Of de mens al dan niet gewenst of gepland is, of de sociale context gunstig is of niet, verandert daar in ieder geval niets aan. Aldus Injas de Marel en dokter Chris Velleman. Beste luisteraars, ik hoop dat het niet te zwaar was en u goed kon volgen. Alleszins stof om serieus over na te denken. U kan de originele volledige tekst nalezen dus op de website www.injasdemarel.be. De Marel is met AE geschreven. En u klikt dus op columns. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren. En tot een volgende uitzending. I want to be yours.